Goedemorgen allemaal. Nou, het valt toch mee wat er alweer terug is, hè? Half Nederland zat in Frankrijk en de rest zat in Limburg, maar u bent er weer. Ik wil graag de Bijbel met u openen. Bij de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. En dan de tekst voor vanmorgen. De tekst voor vanmorgen die vinden we in 1 Korinthe 2 vers 7. Waar het gaat over de verborgen wijsheid van God. En daar gaat het over. Dan zit ik een beetje met het draadje te rommelen. Dan altijd even een beetje vinden. Zo. Dat het niet afvalt. Nou. We lezen van hoofdstuk 2 vers 6. 1 Korinthe, hoofdstuk 2 vanaf vers 6. En dan lezen we, toch spreken wij een wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers deze eeuw, wie macht teniet gaat, maar wat wij spreken als een geheimenis is de verborgen wijsheid van God. Die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Wie toch onder de mensen weet wat in des mensen geest is, wat in des mensen eigen geest is, die in hem is, ik lees het even opnieuw, wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is, zo weet ook niemand wat in God is, dan de geest van God. Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. En hiervan spreken wij, ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar die door God geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Maar een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is. Want het is hem een dwaasheid en hij kan het ook niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Het is een beetje donker hier. En daarom las ik het even verkeerd. Ik heb een Bijbel, waar schrijf ik nog wel eens wat bij. En dan zet ik er wel eens een pijltje bij en zet ik er wel eens een streepje onder. En dan zijn niet alle woorden zo duidelijk zichtbaar meer soms in mijn oude Bijbel. Maar we hebben het allemaal, denk ik, goed gehoord en meegelezen, zag ik wel, velen van u. Het prachtige stukje van Paulus in die prachtige brief die hij schrijft aan de Korintiërs. En je weet, zo'n Griekse stad, hè, de oude Grieken, die wilden heel graag woorden van wijsheid horen. De grote Griekse redenaars, die zijn beroemd tot op vandaag, vanwege hun grote woorden die ze gesproken hebben, vanwege hun grote kennis en hun inzicht in de mens, in de menselijke natuur. De hele Griekse mythologie is daar vol van. Heel veel dingen kun je daarvan leren. Ik weet wel, dat staat heel ver buiten onze belevingswereld. Maar als je de boeken van C.S. Lewis, een bekende Engelse wetenschapper die op latere leeftijd tot bekering is gekomen, heel veel toespraken heeft gehouden voor de BBC Radio vroeger in de jaren 50. Boeken heeft geschreven waar je veel kunt leren ook uit de Griekse mythologie. Dat is natuurlijk een heidense religie, zal ik maar zeggen. Een heidense wijsheid. Maar ik ga u ook niet oproepen om heidense leringen aan te hangen, dat begrijpt u wel. Maar de apostel Paulus was een groot kenner van die wereld, van die Griekse wereld. En daarom spreekt hij hier zoals hij spreekt. Dat is voor ons niet makkelijk te begrijpen, omdat wij veel te platvloers zijn vaak. En niet de diepte van het evangelie ook vaak zien. Waarvoor God ons die brieven van de apostel gegeven heeft. Om te zien met de verlichte ogen van ons hart. De verlichte ogen van ons hart. Efeze 1 vers 17 en 18. De verlichte ogen van ons hart. Om te zien wat we met de geestelijke ogen van ons hart moeten en mogen zien. En voor ons is het christelijk geloof heel vaak een subcultuurtje, waarin we een soort ongeschreven hoeveelheid van wetten en wetjes hebben, van geboden en maniertjes. En wie daar dan niet aan voldoet, die wordt zijn hoofd, zijn kop wou ik zeggen, maar dat zeg ik niet, zijn hoofd afgemaaid boven het maaigras. Want wij moeten allemaal zijn zoals we vinden dat we zijn moeten. En dat is dan de christelijke subcultuur. Er zijn heel veel mensen die komen dan bekeerd soms in de kerk en na verloop van tijd lopen ze gillend weg. Ja, niet zo hard op, want dan valt het zo op natuurlijk, maar ze gaan weg en ze komen nooit meer terug. Heel veel mensen in Nederland zijn ooit in de christelijke kerk geweest of in een evangelische gemeente en hebben het niet uitgehouden vanwege het zo zijn onze manieren. En dat is heel treurig eigenlijk. Als je erover nadenkt is dat heel treurig. En weet je, je komt bij Paulus deze dingen niet tegen. In de Bijbel kom je nergens tegen. Paulus spreekt wel van een eigen gemaakte godsdienst. En van wetten en wetjes. En van dit, wat ik net zei, zo zijn onze manieren. En allemaal dingen die verloren gaan, die teloor gaan, zegt hij. Terwijl daarbovenuit steekt de grootheid en de wijsheid van de Heer Jezus Christus. Ons leven is verborgen met Christus in God. Nou, die tekst kennen we natuurlijk wel. Maar wat betekent dat dan? In de concrete werkelijkheid. Hebben we die subcultuur al losgelaten? Of zitten we daar nog middenin? In de subcultuur van het christendom. Waar heel veel mensen dus hebben afgehaakt om allerlei redenen. Het roddelcultuurtje. Het sfeertje wat we gemaakt hebben. We willen het natuurlijk niet, we bedoelden het ook niet, maar het is wel zo gekomen. Hier spreekt de apostel Paulus van het geheimenis, de verborgen wijsheid van God. Die door de geest aan ons is geopenbaard, zegt vers 10. Het moet door de geest worden geopenbaard. Het is niet wat, als ik nou maar me aanpas aan alle anderen, dan heb ik het wel. Nee, het moet door de geest worden geopenbaard. Nou, dat is het evangelie eigenlijk. En daar wil ik het vanmorgen een beetje met u over hebben. En hoe gaat dat dan? Nou, hoe dat echt gaat, weet ik ook maar zeer ten dele. We weten allemaal maar ten dele. Maar ik wil toch proberen om met u vanmorgen daar een beetje over na te denken. Zodat we gaan ontdekken wat de levensveranderende kracht is van die verborgen wijsheid van God in ons. Dat verborgen werk van God door de Heilige Geest in een mens. En dat moeten we uit de Bijbel leren zien en dat moeten we door de Geest geopenbaard krijgen. Want het christelijk geloof is geen religie. Er zijn vele religies, er is ook een christelijke religie. Het christendom, maar het christelijk geloof is als zodanig geen religie. Het is het zaligmakende, het levensveranderende werk van God in het hart van de mens. Religie komt voort uit de mens. Ieder mens is religieus, ook al is hij atheïst. Dan is nog zijn atheïsme is dan zijn religie. Maar het christelijk geloof is dat eeuwige leven dat door de Heilige Geest in ons is komen wonen sinds de Pinksterdag, in de mens is komen wonen en tot op vandaag gebleven is, tot de opname van de gemeente plaatsvindt. En dan gaat dat leven weer terug in de gemeente en in God. Het christelijk geloof is dat eeuwige leven in ons door de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest is gekomen op de Pinksterdag, die eerst de Heere Jezus heeft opgewekt uit de doden op de paasmorgen. Toen is daar de nieuwe mens opgestaan. Jezus is niet weer levend geworden, zoals Lazarus of zoals de jongeling van Nain. Hij is niet weer levend geworden, nee, hij is opgewekt. Er is nieuw leven uit God gekomen en dat is in dat gedode lichaam van Jezus in het graf gekomen, zodat hij is opgewekt als de nieuwe mens, als de tweede Adam. Hij was niet dezelfde daarvoor als daarvoor, hij was een nieuwe schepping geworden. De nieuwe mens, de tweede Adam. Dat moet even tot ons doordringen, want God heeft op de paasmorgen een hele grote scheppingsdaad gedaan. Hij heeft nieuw leven aan het licht gebracht, dat hij Jezus heeft gegeven. En in Jezus, sinds de Pinksterdag, leeft de gemeente van Christus in datzelfde leven als van hem. Daarom noemt hij ons ook zijn broeders. Zijn jullie er nog? Sommigen zitten te kijken alsof ze nog denken aan hun vakantie van vorige week. Is dat wel tot ons doorgedrongen? Kijk, we zijn natuurlijk elke week horen we een preek, hè? Maar ik geloof dat dit het meest essentiële is van het christenleven, waarvan een heleboel christenen nog nooit hebben gehoord. Nog nooit hebben gehoord. En hoe weet ik dat? Nou, daar kwam ik achter, omdat ik nogal met dit onderwerp was bezig geweest. En wij een paar jaar geleden op Goede Vrijdag, we woonden toen nog in Huizen, in het Gooi. En je weet, dat is een soort bolwerk, althans het was het, van de Gereformeerde Bond. En we hadden zo'n zin om naar de kerk te gaan en gewoon weer een paar psalmen te zingen bij een kerkorgel. Ja, dat kun je wel eens hebben, hè. Dus op Goede Vrijdag zeiden mijn vrouw en ik tegen elkaar, we gaan naar de kerk. En toen hebben we op Goede Vrijdag een prachtige preek gehoord. Echt een prachtige preek. Van die dominee, ik had al een afspraak met hem dat ik hem die week daarop zou opzoeken. Dat stond al een paar maanden in de agenda. Maar toen zeiden we, laten we nou ook even naar zijn preek luisteren op Goede Vrijdag. Op zondag kan ik nooit, maar op Goede Vrijdag ging dat dus wel. Echt een prachtige preek. Ik had jaren niet zo'n mooi preek gehoord. Nou hoor ik er niet zoveel natuurlijk. Maar in ieder geval, maar één ding bleef haken die avond. En dat was een essentiële fout van de dominee. Die hiermee te maken heeft met wat ik u net zei. Want wat zei de dominee? En ik heb hem dat die volgende week gezegd. Niet vermanend. Maar ik heb eerst gezegd dat we zo geweldig genoten hadden, dat ik in jaren niet zo'n goede preek gehoord, dat we zo genoten hebben, die Goede Vrijdag. Zeg maar, er is één puntje waar ik, sta me toe dat ik je daarop wijs. Ik zeg, want je hebt namelijk gezegd dat aan het kruis, op die Goede Vrijdag, dat daar de tweede Adam hing. Ja, zei hij. En wat vind je daarvan? Ik zeg, nou, dat vind ik fout. Want daar hing niet de tweede Adam. Daar hing de eerste Adam. Daar hing de zondaar. Hij is gekomen in ons vlees en bloed, in onze werkelijkheid. In de werkelijkheid waarin Adam leefde. En van waaruit wij zijn voortgekomen. Maar hij is opgewekt als de tweede Adam. Als de nieuwe schepping. Toen was het een poosje stil. Toen heb ik nog een paar teksten met hem opgeslagen. Sorry voor mijn brutaliteit tegen een Gereformeerde Bondsdominee. Maar in ene zei hij, je hebt gelijk. Dit heb ik nog nooit gezien. Ik was daar zo ontzettend blij mee. Niet omdat ik gelijk had, helemaal niet. Maar dat hij dat zag. En dat er, ik heb gezegd, die gelovigen van het Oude Testament, dat is een van de teksten die ik met hem heb opgeslagen. Die konden niet tot die heerlijkheid komen. In Hebreeën 11 staat die hele rij van gelovigen, weet je wel, Gods helden galerij, zal ik maar zeggen. Uit het Oude Testament, u kent die tekst wel, in Hebreeën 11, het hele hoofdstuk gaat daarover. Gods eregalerij. Die toont de Heere God aan ons. Kijk, dat zijn ze die stand gehouden hebben in het Oude Testament. Maar er staat erbij, zij konden niet tot die heerlijkheid komen van de gemeente, die de gemeente van Christus heeft, omdat dat leven door de Heilige Geest, dat nieuwe leven, dat volkomen nieuwe leven, heel anders dan daarvoor, pas met de Pinksterdag is gekomen. Daarom staat het in Hebreeën 11, aan het einde. Zij konden zonder ons niet tot die heerlijkheid komen, zonder ons, zonder de gemeente. Want daar spreekt Paulus over. En dat moet, we hebben toch de tijd nodig om dat tot ons te laten doordringen. Dat kwartje, dat valt niet zomaar. Daar moet je de stilte voor ingaan. Daar moet je biddend mee bezig zijn, want het kan alleen door de Heilige Geest worden geopenbaard. En we zijn zo vaak dwalen we af, ook onder een preek, en er is helemaal niks mis mee, dat is heel normaal. Want dan zien we weer wat, weet je wel. En we fluisteren elkaar nog even wat in het oor. En we zien nog even een andere tekst in de Bijbel staan. En je bent zomaar weer afgedwaald. Maar het moet door de Heilige Geest dieper doordringen in ons hart. Die wijsheid van God. Die niet van deze wereld is. Maar in ons dat nieuwe leven van Christus wordt geopenbaard. En als dat niet tot ons doordringt, dan blijven we bij een eenvoudig evangelie dat bestaat uit woorden, waaraan de kracht ontbreekt. Want Paulus zegt in diezelfde Korinthebrief, ik ben niet tot jullie gekomen, ik zeg hoofdstuk 1, ik zeg maar van 1 Korinthe, even zoeken, hoofdstuk 2 bedoel ik, vers 4. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet tot u met meeslepende woorden van wijsheid. En je kunt een prachtige preek hebben gehoord, hè? En denk je, tjoh, wat een prediker, hè? Maar ja, toch zit het daar niet in. Die waren er genoeg daar in dat oude Griekenland, in Korinthe. Grote predikers. Grote, wijze mannen. Aristoteles en Plato en ja, die leefden toen nog niet meer in Paulus' tijd, maar die hadden toch een stempel gedrukt daarop. De grote redenaars van dat oude Griekenland, Cicero en noem maar op. Aristoteles, wat die zei ik al, geloof ik. Hè? Maar kijk, dat waren ze wel gewend, maar Paulus zegt, zo kwam ik niet tot jullie. Nee, ik kwam met betoon van geest en kracht. Nou, dat heb ik onderstreept in mijn Bijbel. Ik kwam met betoon van geest en kracht. Nou, we hebben tegenwoordig allerlei geestelijke krachtpatsers. Die hebben grote televisieprogramma's en grote zalen vol en nou ja, noem maar op. U kent ze allemaal wel, ik hoef het allemaal niet te noemen. Maar dat bedoelde Paulus niet. Want Paulus trok geen grote zalen. Ze zeiden van Paulus, nou spreken kan hij ook al niet. Hij zegt, ik kwam met knikkende knieën tot jullie. Maar wel met betoon van geest en kracht. Opdat jullie geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God. Op de kracht van God. Dan geloven we allemaal wel in de kracht van God. Maar is je geloof daar ook op gebaseerd? Op die kracht van God. Want kijk, die kracht van God is onoverwinnelijke kracht. En als je geloof daarop gebaseerd is, dan kan dat ook nooit wankelen. Dan is dat gebaseerd op God zelf, op zijn kracht. En over die wijsheid, zegt Paulus, en daar begonnen we vanmorgen te lezen, over die wijsheid wil ik het met jullie hebben. Die wijsheid van God. Niet die meeslepende woorden van wijsheid van mensen. Ik vond het zo mooi dat ik ooit las een keer, jaren geleden, van een broeder uit Nederland die ging naar Londen. Het was in de vorige eeuw, hoor, dat is heel lang geleden. Het was in de tijd van Spurgeon en andere predikers in Engeland. En Engeland heeft heel veel grote predikers voortgebracht. En Spurgeon was natuurlijk de prins der predikers. Hij heeft nooit theologie gestudeerd, vond hij zonde van zijn tijd. Interessant om te weten. Maar in ieder geval, 's morgens gingen ze naar een hele beroemde prediker, die Nederlander met zijn Engelse gastheer. En wat hebben ze genoten? Wat een dienst was het. En wat zat die preek mooi in elkaar. 3 punten en een prachtige preeklijn en geweldige zinsbouw en prachtige woorden. En ze gingen naar huis en de Engelsman die vroeg aan zijn Nederlandse gastheer, hoe vond je het? En toen zei hij, what a preacher. Wat een prediker. Hij was diep onder de indruk. En toen gingen ze s'avonds naar de grote kerk van Spurgeon, waar Spurgeon preekte die zondagavond. En toen hebben ze daar de dienst meegemaakt. En toen een stampvolle Tabernacle Church in Londen. En ze gingen naar huis en de Nederlander was heel stil. Heel stil. De Engelsman dacht, jongen, zou het hem tegengevallen zijn bij al dat geweldige wat hij vanmorgen gehoord heeft? Hij durfde hem bijna niet te vragen. Maar toen waren ze bijna thuis en toen vroeg ik toch van, hoe vond je het vanavond? En toen zei hij, what a savior. Wat een heiland. Begrijpen we het verschil? Daar gaat het om. En dan wil ik niet zeggen dat er een redeloos gebrabbel op de kansel gehouden moet worden. Een prediker behoort zich goed voor te bereiden. Behoort alles goed te hebben doordacht en overdacht enzovoort. Dat moet je als eis aan een prediker stellen. Ik hoor een heleboel preken, dat schiet van de ene kant naar de andere kant. En als je nou aan het eind vraagt van waar is het over gegaan, dan kunnen heel weinig mensen het navertellen. Dat mag niet zo zijn. Dat was 's morgens niet zo, maar dat was 's avonds ook niet zo. Ook Spurgeon, die naast dat de wijsheid en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus in zijn boodschap meekwam, op onnavolgbare wijze, was zijn preek natuurlijk ook altijd degelijk en goed voorbereid. Maar daar gaat het om, dat die wijsheid van God, die komt in een simpel evangelie, in een eenvoudig evangelie, komt dat tot ons. Dat zegt Paulus ook in 1 Korinthe 1 vers 18, kijk maar wat er staat. Want het woord des kruises is voor hen die verloren gaan een dwaasheid. In deze wereld is het een dwaasheid, het woord van het kruis. Maar voor onze die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze, waar de schriftgeleerden, waar de redetwisten van deze tijd? Dat waren die Grieken, weet je wel. En Paulus zet daar tegenover een eenvoudig evangelie. Niet een simplistisch evangelie. Maar de eenvoudige boodschap van Jezus Christus die gekomen is in de gestalte van de eerste Adam. Om in de gestalte van de eerste Adam zonder te zondigen. Hij heeft nooit gezondigd. Hij heeft in zijn leven de macht van de zonde gebroken. Door een rechtvaardig en zondeloos leven te leiden. In de volstrekte afhankelijkheid en gehoorzaamheid van God. Maar in het vlees van de eerste Adam heeft God onze zonde op hem gelegd en is hij tot zonde gemaakt, opdat daar al de baren van Gods toren over onze zonde zouden komen en hij daar stierf in volstrekte duisternis en Godverlatenheid. Dat kan niemand navertellen. Ja, met eenvoudige menselijke woorden. Maar wat daar gebeurde toen de gordijnen dichtgingen en het donker werd op aarde en we die stem hoorden, Eli, Eli, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen is daar door die diepe weg van de Heer Jezus Christus die daar de prijs betaalde voor onze zondeschuld, die is daar openbaar geworden. God had het al op het oog toen hij riep bij de doop in de Jordaan van de Heer Jezus: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Want in de eeuwige God was dat van, in de eeuwige raad van God was dat besloten. God de Zoon en God de Vader hadden met elkaar afgesproken dat hij deze weg zou gaan. Iemand zei een keer een simpele uitspraak, maar zo diep: toen de zonde in de wereld gekomen was, toen heeft Jezus gezegd: dan kom ik ook. Het is iets geweldigs. Het is zo simpel, maar het gaat zo diep. Het gaat zo diep dat wij dat met onze natuurlijke verstand niet kunnen begrijpen, en dat dat vroeger ook niet aanwezig was. Want wat je in de theologie vaak ziet, ik hou van goede theologie en ik hou van goede dogmatiek, maar wat je heel vaak ontdekt is precies het tegenovergestelde wat Paulus leert in zijn brieven. Er is in de dogmatiek en in het denken van de kerk is dat steeds meer gekomen, in de latere eeuwen vooral, tweede, derde, vooral in de vijfde eeuw en daarna, is daar gekomen een continuïteit vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. God is overgegaan van zijn openbaring aan Israël naar de gemeente, naar de kerk, en Israël heeft afgedaan, en zo is er een continuïteitsdenken gekomen vanuit het Oude en het Nieuwe Testament. Natuurlijk is de schrift één. Natuurlijk is de heilsplan van God continu vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Maar de denklijn daarin is fundamenteel fout. Omdat daar niet het unieke van de Pinksterdag wordt gezien. En het unieke van het feit dat Christus de tweede Adam is geworden en wij in hem een nieuwe schepping zijn geworden. Wij horen niet meer bij die eerste Adam. Als je door wedergeboorte en bekering een kind van God geworden bent, dan hoor je bij die tweede Adam. De nieuwe mens, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe 5 vers 17. Het feit dat dat vroeger niet bekend was geworden, dat lezen we bij Paulus op verschillende plekken. Slaat u, als u uw vinger houdt bij de Korinthebrief, eventjes met mij op Efeze hoofdstuk 3. Daar staat het heel duidelijk. Efeze hoofdstuk 3, vers 4 en vers 5. En daar staat dit: daarna kunt gij u bij het lezen een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus. Er staat weer hetzelfde woord geheimenis, verborgenheid. Het is niet zo oppervlakkig. Ja, je kunt een Christus hebben van de theologie, zeg maar. Een theologische Christus. Zeer rechtzinnig, orthodox. Maar dat is niet de Christus der schriften. Dat zou wel zo moeten zijn, maar niet per se. Het is een geheimenis dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend geworden is aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heiligen, zijn apostelen en profeten. Het geheimenis. Het is een geheimenis van Christus. En wat is dat dan? Want dan gaan we het moeten verder lezen. En dan zijn we geneigd om weer gelijk in de oppervlakkigheid en in onze logica termen te gaan denken, als we dan lezen wat Paulus daarachter zegt. Maar het heeft een hele bijzondere diepgang. Dit geheimenis dat de heidenen mede erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte van Christus. Door het evangelie. De belofte van Christus, die zijn in Israël gedaan. En wij zijn mede erfgenamen geworden. En medeleden en medegenoten van de belofte van Christus door het evangelie. We moeten niet denken dat het evangelie van onze kerk, dat is in de kerk gekomen. Hè? Daarom heeft de kerk erg meegedaan aan de jodenvervolging en de vernietiging van de joden. Ik bedoel de kerk dan natuurlijk gewoon de wereldwijde kerk, zeg maar. Het christendom, de christendommelijkheid, zei iemand. Dat bedoel ik. En dat is er nog steeds. Antisemitisme is nog heel sterk in het christendom aanwezig. Kijk, God had aan ons helemaal geen boodschap hoor, ons heidenen. Hij had de belofte aan Israël gedaan. En Paulus zegt in Romeinen 15 vers 8. Een tekst mag je ook nog wel even opslaan. Daar blijf je ook wakker bij. Laat me even opslaan. Romeinen 15 vers 8. Daar staat dit. Dat God... dit bedoel ik, dat Christus ter wille van de waarachtigheid van God een dienaar van besnedenen is geweest, om de belofte aan de vaderen gedaan te bevestigen. Daar staat dus vanwege de waarachtigheid van God. Hij had het beloofd, en wat je belooft moet je ook doen. Dan moet je je niet verschuilen achter de omstandigheden. Dat heeft God ook niet gedaan naar Israël. Hij had de Messias beloofd. En omdat zijn belofte altijd waar is, heeft hij die belofte waargemaakt en is de Heer Jezus gekomen voor het Joodse volk, niet voor de heidenen. Kijk, dat moet ook even tot ons doordringen. Want wat staat er dan verder bij? Een diener geweest van de besnedenen, door de belofte aan de vader gedaan, te bevestigen. En dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken. Voor de heidenen heeft hij een andere ontferming. Voor Israël is de Messias gekomen omdat hij het beloofd heeft. Maar voor de heidenen is er die ontferming gekomen bij God, die ook al in de Heer Jezus was, waardoor de Heer Jezus gezegd heeft, jullie moeten in Jeruzalem beginnen en dan tot de uiterste der aarde gaan om het evangelie te verkondigen. Maar de discipelen begrepen dat niet goed. Petrus heeft dat nog niet begrepen toen hij naar Cornelius moest. En toen moest hij die aparte openbaring krijgen. Petrus, het is ook voor de heidenen nu. Je mag nu naar de heidenen gaan. Weet je wel, dat laken met die onreine dieren daarin. Dat is zo indrukwekkend. Zo indrukwekkend. God had de belofte gedaan aan Israël. Aan zijn uitverkoren volk. En die belofte heeft hij waargemaakt. Maar dat geheimenis van Christus, dat was aan vroegere geslachten niet bekend. Ook de discipelen begrepen het niet. Hebben het niet begrepen. Jezus zegt, straks als de Heilige Geest komt, dan zul je het verstaan. Nu kun je het nog niet dragen. Je kunt het niet vatten. Het is niet te vatten met menselijke wijsheid. Je hebt de Heilige Geest ervoor nodig. En die komt met de Pinksterdag. En dan komt hij in je die nieuwe schepping brengen. Hij maakt je tot een nieuwe schepping. En dan ga je met verlichte ogen van je hart het zien. Dat is de diepte van de wijsheid van God. Is voor ons onbereikbaar. En daarom zou ik zeggen, ga je binnenkamer in bij een open Bijbel. Trek de telefoon eventjes eruit en zet de computer nog niet aan. En neem de tijd om God te zoeken. Om dit geheimenis geopenbaard te krijgen, zodat het wat dieper zakt. Zodat het je meer bewust wordt. Zodat je meer gaat zien met de verlichte ogen van je hart. Alles wat in Christus aan ons gegeven is. Het is, zegt Efeze 3, vers 4 en 5 en ook vers 9, een verborgenheid. Het negende vers van Efeze 3 die zegt wat de bediening van dit geheimenis inhoudt. Namelijk om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, staat er dan bij, dus dat vind ik ook zo mooi, dat heb ik ook onderstreept, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God de Schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente, lieve broeder en zuster, door middel van de gemeente aan de overheden, de machten en de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen dat hij had in Christus Jezus, en heeft uitgevoerd. In Christus Jezus. Door de gemeente moet dat zichtbaar worden. Aan de machten der duisternis. Dat geheimenis van Christus. Kijk, en daar heeft de wereld geen weet van. En de wereld kan dat ook niet begrijpen. Als het hele christendom het dan niet begrijpt. Ik bedoel de christendommelijkheid. Je kunt in een religie opgroeien natuurlijk, hè. En veel christenen bijvoorbeeld in de katholieke kerk en in die grote wereldkerken, in de Oosters-Orthodoxe kerken enzovoort. Dan komen ze 3 keer in de kerk als kind om gedoopt te worden, om te trouwen en dan om begraven te worden. En meer komen ze niet. En toch vertelde een Rus mij in Zuid-Afrika destijds, nee, Rusland is al 1000 jaar een christelijke natie. Want wij zijn orthodox. En dat meende niet. Maar toen ging ik het evangelie uitleggen aan, had hij er nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Begrijp je het verschil? En als je ook moderne atheïsten, hè, bijvoorbeeld, ik weet niet of u er wel eens kennis van genomen, van Richard Dawkins, een Engelse bioloog, die een grote christenhater is, een van de grootste christenhaters op deze aardbol. Hoe die dan in zijn boek over de God Delusion, de leugen van God, zeg maar, dat God, over het godsbestaan. Dat gaat hij dan analyseren en dan gaat hij het christendom bestrijden. Hij creëert eerst een wangedrocht van wat het christelijk geloof inhoudt, want hij heeft er geen enkel zicht op. En dan gaat hij dat gedrocht gaat hij dan bestrijden. Met zijn wetenschappelijke, zogenaamde, wat is een groot wetenschapper, om als wetenschapper dat beeld te gaan bestrijden. Het is bijna zielig om zo'n boek te lezen. Je hebt gewoon medelijden met zo'n man. Wat zou ik zo'n man het evangelie graag willen uitleggen? Gewoon stap voor stap en millimeter voor millimeter. Hij weet niets van het christelijk geloof. En wat hij denkt te weten is, zoals ik zei, een gedrocht. Maar dit geheimenis, dat mogen wij binnengaan, lieve broeder en zuster. Als je dat geheimenis niet binnengaat, kan het christelijk geloof ook tot een grote frustratie worden. Als je alleen maar ziet het subcultuurtje van de christenheid met onze ongeschreven wetjes en geboden, kan het voor veel mensen, en is het voor veel mensen, een frustratie geworden. Ze gaan weg en ze komen nooit meer terug. En ze worden ook nooit meer bezocht. Er is geen christen meer die niet naar ze omkijkt. Dat hoor je ook heel vaak. Heel vaak. Hoeveel mensen zijn er niet weggegaan uit de christelijke kerk en hebben nooit meer iemand gezien? Hoeveel mensen leven er niet in een diep verdriet? Want na hun scheiding en alles wat daarna kwam, vanuit de kerk hebben ze alleen maar de veroordeling gekregen. Alleen maar de veroordeling. En ze zitten in diep verdriet thuis. Ja, maar, zei iemand, de deur van de kerk staat elke zondagmorgen open. Ja, maar je moest eens weten hoe hoog voor die mensen de drempel is. En daar denken we niet over na. Wij voelen niet mee. Wij zijn niet medelijdend met een lijdende mens. En vooral niet als hij ooit bij ons geweest is en lid van onze kerk is geweest. Dan hebben we ons oordeel klaar. Oh, als Gods oordeel over ons komt, over het huis van God, wat zouden we verbaasd staan als we voor de rechterstoel van Christus worden gedaagd, juist om deze dingen. Verschrikkelijk. Wat er onder ons gebeurt. Ja, maar je moest eens weten wat hij allemaal gedaan heeft. Ja, dat kan best. Je moest eens weten wat ik allemaal gedaan heb. En weet je, de mensen die de meest verborgen zonden hebben, die oordelen het hardst. Het leven van Christus is een verborgenheid in ons. En hij die in u een goed werk doet, wil het ook voortzetten. Maar het moet dieper zakken. Het moet dieper zakken. Anders wordt het een frustratie en een verbittering. In Psalm 73 kennen we dat wel, hè? De verbitterde gelovigen. Hè? Laat die tekst even opslaan, Psalm 73. En mijn tijd schiet alweer op, zie ik. Psalm 73, die prachtige psalm van Asaf. Daar was hij bezig met de voorspoed van de ongelovigen. Hij begint met te zeggen, hè, in vers 1, hè, God is goed voor Israël, voor hen die rein zijn van hart. En dan begint hij over de ongelovigen, hè, vers 3, ik was afgunstig op de hoogmoedigen en de goddelozen. En vers 4, want moeite hebben zij niet, gaaf en welgedaan is hun lichaam, in de kwelling der stervelingen delen zij niet, en met andere mensen worden zij niet geplaagd. Wat doe ik hier eigenlijk in die kerk? Als ik naar de wereld kijk, ze hebben het veel beter. Dat is een beetje de redenering, hè? Dat is de redenering van iemand die oppervlakkig christen is, een oppervlakkige gelovige. Oh, hij prijst de Heer wel. Maar er zit niet veel diepgang bij hem. Hij heeft nog niet veel geblikt in dat grote geheimenis van Christus. En dan staat er in vers 13, hè, maar vergeefs heb ik mijn hart rein gehouden, mijn handen in onschuld gewassen. De ganse dag word ik geplaagd, mijn bestraffing is er elke morgen. Vers 16, ik tobde erover om dit te begrijpen. Een kwelling was het in mijn ogen. Vers 21, toen ik verbitterd was in mijn hart en geprikkeld in mijn nieren, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand, als een redeloos dier. Daar kwam hij achter. Verbitterd. Maar weet je, dan even terug nog naar vers 16. Ik tobde erover om dit te begrijpen. Een kwelling was het in mijn ogen, totdat ik Gods heiligdommen inging. Andere vertalingen zeggen Gods heilsgeheimenissen inging. Die verborgenheden Gods binnenging. Op dat moment werd alles anders. Toen zag ik het pas. Toen gingen mijn ogen open. Ik vind dat zo indrukwekkend. En dan gaat hij zingen in vers 25. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En mij daarna opnemen in heerlijkheid. Wat een toekomst. In ene werd alles helder. En dan gaat hij zingen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op aarde. Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken. Mijn hart een rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Halleluja. Als je ogen toch open gaan, hè, voor het heilsgeheim van Christus. Dan pas gaat het gebeuren. En wanneer is dat? Nou, weet je, dat gaat niet vanzelf. Dat gaat niet vanzelf. En weet je waarom het niet vanzelf gaat? Omdat we de tijd niet nemen. We nemen de tijd niet. De duivel die snoept zoveel van onze tijd af, dat wij altijd denken, ik heb geen tijd. En heel veel mensen zeggen, ja, ik heb het zo druk. En dan gaan ze weer, tuudeludud. Als Mira de mier, weet je wel, die altijd maar bezig is. Nou gebruikt de Heer Jezus ook de mieren, maar daar gaat het nu even niet over. Als voorbeeld dan, hè. Maar we hebben tijd genoeg. Tijd genoeg om de binnenkamer in te gaan. Tijd genoeg om de computer uit te laten en de telefoon er even uit te trekken en de bel even af te doen en de deur op slot te doen. En te zeggen, Heer, hier ben ik, spreek u tot mijn hart. Spreek tot mijn hart. Ik wil de dingen zien met de verlichte ogen van mijn hart. En omdat we dat niet doen, weet je, moet God vaak ons door diepe wegen leiden. Door diepe wegen leiden. Omdat we niet doen wat God zegt, moeten we bij onze Pniels komen, zoals Jacob, waar hij gebroken werd door de machtige hand van God. Gebroken. En hij liep de rest van zijn leven mank. En als je Jacob zou vragen, Jacob, na 20 of 30 jaar, Jacob, waarom loop je mank? Ja, dat heeft God gedaan. Hij heeft God gedaan. Ja. Hij heeft mijn heup gebroken. En dan kan het niet meer goed lopen. Maar weet je, daar ben ik veranderd. Daar ben ik van een Jacob, een Israël geworden. Een strijder Gods. In de moeite en in de pijn en in het verdriet. En er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel. Zoveel beelden in de Bijbel waar God diepe wegen gaat met de mens om hem dat geheimenis duidelijk te maken. Om te laten zien hoe groot Gods genade is en hoe groot, hoe diep zijn liefde is en wat hij ons voor ons gedaan heeft. Het heeft geen oog gezien, zegt Paulus, en geen oor gehoord. Het is in geen mensenhart opgekomen. Alles wat hij voor je bereid heeft. En als je naar je binnenkamer ingaat en zegt, Heer, wat heb ik nou nog niet gezien? Wat heb ik nou nog niet gehoord? Wat hebt u nog niet aan mij kunnen openbaren, omdat ik altijd maar doorhol op mijn weg? Hier ben ik. Er zijn vele voorbeelden in de Bijbel te noemen, ook Paulus zelf. Hij is door een diepe weg gegaan. Hij was de schriftgeleerde. Hij had gestudeerd aan de voeten van Gamaliel. Hij was tot bekering gekomen. Op een geweldige manier, zoals de meesten dat niet hebben meegemaakt. En dan begint hij te prediken het evangelie in Damascus. En wat zegt de Heere dan door broeders en zusters daar? Paulus, je moet weg, want ze staan je na het leven. Vluchten, hollen, in de nacht, over de muur, in een mand, naar beneden en wegwezen. En dan gaat de grote apostel, de grote theoloog, de fariseer, de geroepene door Christus en door God. En dan moet rennen, vluchten voor zijn leven. Oh, er valt weinig hier te behalen in het koninkrijk van God. En dan gaat hij naar Jeruzalem. En de broeders die willen niks met hem te maken hebben. Eén man wel, Barnabas, die zorgt dat hij bij de broeders komt. Geweldige figuur, die Barnabas. Zoon der vertroosting. Die steekt zijn nek uit. Die zet zijn eigen reputatie op het spel om Paulus. Hij geloofde in Paulus. Hij geloofde wat Paulus had meegemaakt. Hij geloofde zijn getuigenis. En hij zegt, die man die moet bij de broeders komen. En gelukkig steekt Petrus dan zijn hand uit en hij wordt aanvaard ook door de andere apostelen. Maar het was maar te nauwe nood. En dan gaat hij in Jeruzalem prediken. En weet je wat de broeders in Jeruzalem zeggen? Paulus, wegwezen. Je maakt er helemaal niks van. Het wordt hier helemaal niks met je. Ze brengen hem naar Caesarea op een bootje. Terug naar Tarsus. Terug naar moeder. Terug naar het tentenwinkeltje van pa. In Tarsus. En weg. Oh, dat Paulus dat aanvaardt. Je hoort van Paulus geen woord van bezwaar, helemaal niet. Ja, maar God heeft mij, Christus heeft mij zelf geroepen. Wat denk je wel, wie je bent? Dat hoor je van Paulus niet. Hij gaat. En hij is weg. Hoeveel broeders, lieve broeder en zuster, zijn hier weggegaan? En wie heeft ze ooit opgezocht? Ja, maar ze zijn in zonde gevallen. Ja, nou en? Paulus was natuurlijk niet dat hij in zonde gevallen was, maar was mislukt. Een falende prediker. Weet je wat de mensen dan zeggen? Goh, hij dacht wat te wezen. Hij moest zo nodig op de preekstoel staan. En het werd helemaal niks met hem. Weg met die Paulus. En niemand heeft het meer over hem. En Paulus zit daar in dat tent, stel ik me zo voor tenminste. Je kunt het lezen in Handelingen 9 en tot en met 11. En die zit daar dan die tenten te maken. Weet je wel, die grote stukken canvas zit hij daar vast te naaien op een krukkie. En daar zit Paulus. Als je Romeinen 6 leest, van Paulus, waar het erom gaat dat we moeten sterven met Christus, dan is het misschien wel zo geweest dat Paulus dat daar toen geleerd heeft. Alles afleggen, ook mijn roeping, ook mijn bediening, overal in mislukt. Mislukt in eigen kracht. En Paulus, het wordt helemaal niks met jou. Geef het nou maar aan mij over. Al die geleerdheid. Paulus heeft later leren zeggen, ik heb het allemaal vuilnis geacht. Ik heb het achter mij gelaten. Om Christus te winnen. Dat grote geheim. De Heere Jezus. Dat nieuwe leven in hem. Dat wil ik zien. Dat wil ik voor ogen hebben. Dat geheimenis wil ik onthuld zien. Door de Heilige Geest. Kijk, en dan kunnen we allemaal een voorbeeld nemen aan Barnabas. Want Barnabas lees je dan in Handelingen 11. Te midden van de opwekking in Antiochië, waar velen tot bekering kwamen. Barnabas, die verlaat de opwekking, onderneemt de reis en zoekt en zoekt en zoekt in Tarsus. Je had toen nog geen naamstraten misschien en geen huisnummers en... het overgevraagd, hè, de tentenmaker, hè, Paulus, hè, heb je hem gezien, waar woont hij? En dan uiteindelijk, dan komt hij bij Paulus. Paulus werd herinnerd door Barnabas. Terwijl God een groot werk deed in Antiochië, door de Heilige Geest. Duizenden tot bekering kwamen, stel ik mij voor. En dan Barnabas zegt, jongens, veel zegen, ik ga een mislukte prediker opzoeken. Heel ver weg. En hij onderneemt de lange reis. Oh, wat een voorbeeld, hè. Anders hadden we nooit meer wat van Paulus gehoord misschien. Als het Barnabas er niet was geweest. Menselijkerwijs gesproken natuurlijk. En dan zegt hij, Paulus, kom mee. Kom mee. We gaan naar Antiochië. Dan ga je zien wat God kan doen. En toen begon de bediening van Paulus. Maar door de diepe weg heen moest hij leren het geheimenis van Christus te zien. En mogen wij dat ook leren. Steeds meer. Amen. Zullen we samen danken. Heer, we willen u loven en prijzen. Om wie u bent, zoals u zich aan ons geopenbaard hebt in uw onuitsprekelijke liefde. En wat u doet in ons leven. En we bidden u, Heer, dat we steeds meer geopende ogen krijgen. Dat we verlangen om uw heiligdommen binnen te gaan. Om te zien wat er te zien is. Wat aan het oog van de wereld onttrokken is. Maar wat u aan uw kinderen wilt openbaren. Heer, hoe lang staat u al te wachten totdat u het ons kunt laten zien? En we bidden u dat we uw heiligdommen zullen binnengaan in de binnenkamer, in de stilte. En zien wat daar te zien is. Al de heerlijkheid van Christus. Dat nieuwe leven in hem, dat eeuwige leven. Waardoor we de dood niet meer zullen zien, zelfs als zullen wij eens sterven. Maar we zullen de dood niet meer zien. We zullen leven. Omdat we dit eeuwige leven van die tweede Adam mochten ontvangen. Op de dag dat we tot geloof kwamen. Door u. Alleen door u. Halleluja. We loven en we prijzen uw naam. Zegen ons zo. Ook als we straks van hier gaan naar de rijkdom van uw genade. In Jezus' naam. Amen.